Goedemorgen, gemeenteleden hier in de kerk. En wat ben ik blij u hier te zien. Ik heet u van harte welkom. Ook welkom aan de mensen die verbonden zijn met ons via de uitzending en voor degenen die later deze dienst beluisteren. Vandaag gaat voor onze eigene dominee Ada Rebel, met dank aan Roel Brugging voor de opname en uitzending. Vaak Schonewille is organist, koster is Jannie Nelemans en lector is Nelly van Heist. Volgende week gaat voor dominee Wim Hordijk uit Helmond. De bloemen zijn voor Roel en Ineke Brugging als feestelijke groet en voor mij als een lieve groet. Collecte is voor de kerk en diaconie en u kunt deze 1 keer per maand financieel bijdragen wat u in de schakel kan lezen en of in de nieuwsbrief. Na de dienst blijft u zitten totdat u naar buiten wordt begeleid. Helaas, er is geen koffie drinken. Nadat ik de tafelkaarsen heb aangestoken, als teken dat God in ons midden is, luisteren we naar het openingslied gezongen door de zanggroep. Lied 98, 1 en 2. Er mag niet gezongen worden, maar u mag wel meeneurien met gesloten mond. Blijf gezond, zorg goed voor elkaar, houd moed en geef liefde. Ik wens u namens de kerkraad een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die nooit laat varen wat zijn hand is begonnen. En die trouw houdt tot in eeuwigheid. Genade zij u in vrede van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Laten wij bidden. Eeuwige onze God, zie om naar onze wereld, waarin nieuwe oorlogen worden begonnen en militairen en burgers hun leven verliezen in de strijd, waarin ontrouw gezinnen en families verscheuren, waarin het weinige bezit dat mensen hebben wordt gestolen en beroofd, waarin leiders en machthebbers over elkaar liegen, waarin mensen elkaar zien als rivalen en niet als naasten. Heer, wij bidden u, ontferm u over ons en onze wereld. Amen. We luisteren naar een lied dat de lof van God zingt, omdat wij geloven dat zijn barmhartigheid geen einde kent. We luisteren naar lied 305. Wij bidden. God, hier zijn wij dan gekomen, met enkele mensen in de kerk, met mensen die thuis met ons verbonden zijn, in deze vreemde, onzekere tijd willen wij ook luisteren naar uw woord. Soms raken ons de woorden direct en soms hebben we moeite om ze te begrijpen. Beziel ons dan met uw geest. Open ons hart en verstand voor uw boodschap die leven geeft. En dat wij niet opgeven om die juist te verstaan. Te blijven zoeken naar de weg die uw Zoon ons gewezen heeft. De weg ten leven. Amen. We lezen de lezing van deze zondag. En dat is Jesaja 25, vers 1 tot en met 9. En we lezen de gelijkenis uit Matteüs 22, vers 1 tot en met 14. Laten we luisteren.
Heer, u bent mijn God. Ik zal uw hulde bewijzen, uw naam loven. Want wonderbaarlijk zijn uw daden. U hebt uw beleid sinds mensenheugenis trouw en betrouwbaar uitgevoerd. Hun stad hebt u tot een bouwval gemaakt, hun versterkte vesting tot een ruïne. Het bolwerk van barbaren is geen stad meer. Nooit zullen ze herbouwd worden. Daarom zal het gewelddadige volk u eren. De stad van vrede volken ontzag voor u tonen. U was een toevlucht voor de zwakken, een toevlucht voor de armen in hun nood. Beschutting tegen stortbuien, schaduw tegen hitte. Want het woeden van die vrede volken is als een stortbui tegen een muur. Als hitte in een dorre streek. U doet het barbaarse gejoel verstommen. U tempert de triomf van tirannen. Zoals de schaduw van een volk de hitte tempert. Op deze berg richt de Heer van de hemelse machten voor alle volken een feestmaal aan. Uitgelezen gerechten en belegen wijnen. Een feestmaal rijk aan merg en vet, met pure rijpe wijnen. Op deze berg vernietigt hij het waas dat alle volken het zicht beneemt, de sluier waarmee alle volken omhuld zijn. Voor altijd doet hij de dood teniet. God de Heer wist de tranen van elk gezicht. De smaad van zijn volk neemt hij van de aarde weg. De Heer heeft gesproken. Op die dag zal men zeggen: Hij is onze God. Hij was onze hoop. Hij zou ons redden. Hij is de Heer. Hij was onze hoop. Juich en wees blij. Hij heeft ons gered. Tot zover de eerste lezing. tweede lezing, Matthäus 22, van 1 tot en met 14. Daarop vertelde Jezus hun opnieuw een gelijkenis. Het is met het koninkrijk van de hemel als met een koning die een bruiloftsfeest geeft voor zijn zoon. Hij stuurde zijn dienaren erop uit om de bruiloftsgasten uit te nodigen, maar die wilden niet komen. Daarna stuurde hij andere dienaren op pad met de opdracht: zeg tegen de genodigden, ik heb een feestmaal bereid. Ik heb mijn stieren en het mestvee laten slachten. Alles staat klaar, dus kom naar de bruiloft. Maar ze negeerden hen en vertrokken, de een naar de ander zijn akker, de ander naar zijn handel. De overigen namen zijn dienaren gevangen, mishandelden en doodden hen. De koning ontstak in woede en stuurde zijn troepen erop af. Hij liet de moordenaars ombrengen en hun stad in brand steken. Vervolgens zei hij tegen zijn dienaren: alles staat klaar voor het bruiloftsfeest, maar de gasten waren het niet waard genodigd te worden. Ga daarom naar de toegangswegen van de stad en nodig voor de bruiloft iedereen uit die je tegenkomt. De dienaren gingen de straat op en brachten zoveel mogelijk mensen samen, zowel goede als slechte. En de bruiloftszaal vulde zich met gasten voor de maaltijd. Toen de koning binnenkwam om te zien wie er allemaal aanlagen, zag hij iemand die zich niet in bruiloftskleren gestoken had. En hij vroeg hem: vriend, hoe ben je hier binnengekomen, terwijl je niet eens een bruiloftskleed aan hebt? De man wist niets te zeggen. Daarop zei de koning tegen zijn hofdienaars: bind zijn handen en voeten vast en gooi hem eruit. In de uiterste duisternis, waar men jammert en knarstandt. Velen zijn geroepen, maar slechts weinigen uitverkoren. Tot zover de lezingen.
Thank you.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Wat is het toch een turbulente tijd waarin we leven. Je zou het niet zeggen als we zo rustig hier in de kerk zitten, onze mond houden. Het lijkt alsof we heel rustig kunnen zijn op thuis. Maar met die oplopende coronacijfers en die toename van ziekenhuisopnames en al die deskundigen die ons bijpraten elke avond opnieuw, de maatregelen, de discussies eromheen. Het levert een enorme onzekerheid op. En ja, het houdt de een meer bezig dan de ander. De een kan het beter loslaten dan de ander. De een houdt zich meer aan de regels dan de ander. Maar allemaal, of we nu eigenwijs zijn of volgzaam zoals dat dan genoemd wordt, allemaal worden we geraakt door de regels van de coronacrisis. Alleen al dat we hier met zo weinig mensen zijn. Nou hebben we al een kleine gemeenschap. Maar nu zijn we nog veel kleiner dan normaal. En dat voor alle kerken in Nederland. We kunnen niet zingen die troostrijkende, troostende en bemoedigende liederen. Maar gelukkig kunnen we luisteren naar een aantal leden van onze gemeente. Die dat heel mooi zingen op donderdagavond. Maar we hebben niet de ontmoeting bij de koffie, even een arm op onze schouder. We moeten, en hopelijk tijdelijk, laten we het volhouden, ons leven aanpassen. En als de kerk in zijn geheel, maar ook voor onze gemeente hier te plaatsen, is het ook een lastige tijd. Kunnen we elkaar vasthouden? En hoe komen we uit de crisis tevoorschijn? Hoe kunnen wij kerk zijn en blijven, ondanks al die beperkingen? Nou, dat klein zijn en dat volhouden, dat is niet voor het eerst in de geschiedenis. De vroege christenen, die de gelijkenis hoorden zoals Matthäus die opschreef, vormden ook een hele kleine gemeenschap. Die was ontstaan door dat er een aantal mensen met hart en ziel Jezus wilden navolgen. Ze vormden maar een kleine minderheid tussen al die andere religies. Ze werden bespot. Ze werden vervolgd. Zoals christenen tot vandaag de dag aan toe. Maar Jezus had hen opgedragen om radicaal te volgen de leer zoals hij die had verteld. Die hij verkondigde in de gelijkenissen die zijn opgeschreven in zijn leven. En dat was het leven volgens het gebod van de liefde. Zo simpel. En zo moeilijk. Leven uit barmhartigheid. Je vijand liefhebben. En niet alleen het geloof belijden met woorden, maar ook met daden. Juist met daden. Te midden leven van mensen die daar niet voor kiezen, dat kennen wij als kleine gemeenschap ook. Maar er was wel een verschil. De eerste christenen leefden met een nauwe verbinding met het jodendom. Het waren joden over het algemeen in het begin. En zij moesten hun keuze niet verantwoorden tegenover mensen die er niet voor kozen, maar tegenover joodse tijdgenoten. Tot die christenen schreef Matthäus zijn evangelie. En de gelijkenis van vandaag stelt ons daardoor wel voor een moeilijkheid. Want wij zijn niet die luisteraars uit die tijd. En lezen wij die gelijkenis uit Lucas, het 14e hoofdstuk, dan zouden we ook zien dat de toon veel milder is in die gelijkenis. Lucas schreef voor andere christenen dan Matthäus. Die toon was veel milder, want daar wordt een nadruk op gelegd dat de Heer mensen uitnodigt die veel eenvoudiger waren, die niet tot de elite behoorden. Mensen die arm waren, kansloos, gering van aanzien. Zij mochten aan de maaltijd deelnemen. Bij Matthäus Bij Matthäus wordt het conflict tussen de mensen die niet kwamen en degenen die wel worden uitgenodigd en toch en ook komen, veel scherper gesteld. Er wordt zelfs gesproken in de gelijkenis over de brandende stad. Matthäus refereert daarbij aan Jeruzalem, dat in het jaar 70 helemaal in brand werd gestoken en werd vernietigd. De vraag die dus opkomt als wij de gelijkenis bij Matthäus lezen is, ja, maar is het koninkrijk van God dan zo? Dat degenen die niet ertoe bij willen horen, genadeloos vernietigd worden? Is de God tot wie wij bidden om ontferming dan zo zonder erbarmen voor degenen die zijn uitnodiging afslaan? Deze vragen zou ik niet gesteld hebben vanmorgen als wij de gelijkenis uit Lucas hadden gelezen. Maar zo gemakkelijk kom ik er niet van af. We zullen de gelijkenis zoals we die vanmorgen hebben gelezen ook serieus moeten nemen. Hier wordt een verhaal verteld van de gemiste kans. Er komt een uitnodiging voor een feestmaal, maar iedereen heeft iets beters te doen. Ze bestellen een akker, ze zorgen voor hun handel, ze gaan naar een andere bruiloft. De gelijkenis, zowel bij Lucas als bij Matthäus, zegt: als er altijd iets is dat belangrijker is, dan missen we dat waar het om aankomt in het leven. En we verliezen ons in de dagelijkse dingen. We zien niet wat belangrijk is. En voor je het weet, gaat het leven voorbij zonder dat we ons bewust zijn van wat we eigenlijk hadden willen en moeten doen. En dan komt zo'n uitnodiging voor een gastmaal als een verstoring van dat waar we mee bezig zijn. En niet als een vreugdevol moment, een onderbreking van waar we mee bezig zijn. Dus de vragen die ik daarmee wil verbinden en aan u wil meegeven is: wat is voor u belangrijk in het leven? En waar gaat uw hart naar uit? Waar kiest u voor? Ja, en als de mensen dan niet willen komen omdat ze het zo druk hebben met andere zaken, dan worden anderen uitgenodigd. Lukraak van de straat. Dat schuurt. Want je nodigt toch niet zomaar mensen uit voor een feestmaal. Weet u, vaak hebben wij deze gelijkenis uitgelegd als: Israël heeft de boodschap van Jezus afgeslagen. En de niet-Joden zijn in hun plaats gekomen. Als wij dat zo uitleggen vandaag, dan kunnen we tevreden zijn. Want dan zitten wij aan tafel en de anderen zijn buiten. Maar laten we het zo eenvoudig maar niet maken. Israël wordt niet vervangen door ons. Armen en hulpbehoevenden worden uitgenodigd. Zij mogen komen. En de vraag blijft: waar horen wij? Wij horen daar waar wij begrijpen dat de boodschap van Jezus niet vrijblijvend is. Jezus roept ons op om in de tijd die ons gegeven is, die te gebruiken voor dat wat werkelijk belangrijk is in het leven. En dat we ons niet verliezen in al die dagelijkse sores, zou ik haast zeggen, de dagelijkse dingen. De uitnodiging is Gods aanbod voor een vervuld leven. En Jezus maakt aan zijn volgelingen heel concreet wat hij daarmee bedoelt. Het is de naaste liefde. De liefde voor de vijand, hoe moeilijk dat ook is. Maar ook erop letten wie onze aandacht nodig heeft. In onze kleine kring, maar misschien ook in de grotere kring. Betrouwbaar zijn in onze relaties. Barmhartig, vredelievend, nou noem maar op. We komen het allemaal tegen in het evangelie van Matteüs. En daaronder staat het volgende. Ons leven is het grote geschenk van God. En de tijd daarvan is beperkt. En naarmate we opgroeien en ouder worden, dan wordt die vraag ook steeds dringender. Wat doen we met de tijd die we hebben? De gelijkenis van de uitnodiging voor het feestmaal is een gelijkenis over het leven. Over de tijd die ons geschonken is. En die overblijft en waartoe wij die gebruiken. De gelijkenis herinnert ons eraan hoe kostbaar het leven is. En misschien is dat wel iets wat we in deze coronacrisis nog wel meer beseffen dan anders. Hoe kostbaar is de tijd die ons gegeven is? De gelijkenis is tevens een waarschuwing ook. Vandaar ook wel die harde woorden die Jezus spreekt. Dat we niet moeten vergeten waartoe Jezus ons heeft opgeroepen. Wanneer Jezus, net als in deze gelijkenis, spreekt over het laatste gericht, en dat schuurt ook wel voor ons, het is moeilijk om daarover na te denken, dan doet hij dat om ons in gedachten te roepen dat het leven kostbaar is. En dat we onze verantwoordelijkheid hebben om daarin ook gestalte te geven. De persoon die zich niet gekleed heeft op het feest, zich er niet op voorbereid heeft, wordt de toegang ontzegd. Met andere woorden, hij heeft niet gekozen om in te gaan op het leven dat een geschenk van God is. We lazen vandaag ook weer uit Jesaja, net als vorige week. En we weten dat ook in de profetie van Jesaja harde woorden klinken. Woorden die ongemakkelijk zijn. En die niet rijmen met die troostvolle woorden die we daar ook lezen. En waar we ons willen vasthouden in die onzekere tijd van vandaag. Maar dan is het wel belangrijk om te beseffen dat de profetieën en de gelijkenissen uit de Bijbel niet willen dat we angstig worden. Ze zijn niet bedoeld om je te verheffen boven anderen en alsmaar te denken wat fijn dat ik aan de goede kant zit. De gelijkenis wil zijn hoorders na aan het hart leggen dat ze op hun eigen leven letten. Dat ze zorgzaam omgaan met de tijd die hen gegeven is. En dat ze niet achterloos Gods uitnodiging afslaan, maar die als een kans zien tot heilzaam leven. Ook en juist wanneer hun omstandigheden moeilijk zijn en onzeker. Bij Jesaja lezen wij de belofte. Voor altijd doet hij de dood teniet, God de Heer. Wist de tranen van elk gezicht. Iemand vroeg van de week, maar ben ik kind van God? En dat lied wat net gezongen is van Ter Zee, is een lied wat daar antwoord op geeft. Het antwoord dat ik ook gaf. Dat onze naam in de palm van Gods hand geschreven is. Een groter geschenk kennen wij niet. In het leven, in het sterven en door het sterven heen. God, laat mijn gedachten naar u uitgaan. Bij u is het licht. U vergeet mij niet. Bij u is de hulp. Bij u is het geduld. Ik begrijp uw wegen niet. Maar u kent de weg voor mij. Amen. Laten wij samen danken en bidden. En in onze voorbeden nemen wij ook de voorbeden op voor Pieter Bruin, die vorige week gevallen is met de fiets en in het Katrine ziekenhuis ligt. En hij vroeg of wij ook vandaag voor hem wilden bidden. Laten we samen bidden. Eeuwige onze God, in een onzeker en kwetsbaar bestaan, laat onzekerheid en kracht vinden in uw liefde voor ons. Laat ons door uw liefde in Jezus doordringen en doorgloeien. Dat ons hart vol wordt van verdraagzaamheid, van vertrouwen, van hoop, van volharding. Laat ons Christus vinden om met hem mee te trekken op de weg naar uw licht. Dat wij in het besef dat onze tijd begrensd is, weten wat van ons gevraagd wordt in het leven. Dat de mensen in onze tijd leren om niet haatdragend, niet vijandig met de liefde van anderen om te gaan. Heer van de kerk, wij danken u voor wie dankbaar is vanwege een huwelijksjubileum. Voor het samen zijn waarin mensen elkaar tot steun kunnen zijn. Wij bidden voor hun toekomst, voor de jaren die gaan komen. Dat ze elkaar blijven vinden in de vreugde om kinderen en kleinkinderen, in de zorg die aan elkaar gegeven wordt. Om uw nabijheid bidden wij u voor wie het leven tot een einde komt. Onze naam staat geschreven in de palm van uw hand. Dat dat ons tot troost mag zijn, nu het levenseinde naderbij komt. Om kracht bidden wij u voor wie in het ziekenhuis ligt. Voor Pieter Bruin bidden wij. Wees met hem in de onzekerheid over het herstel en in zijn verlangen om naar huis te kunnen gaan. Wees met zijn kinderen ver weg, met zijn zoon die in Amerika woont en zich zorgen maakt. Voor Anja in Frankrijk en Linda hier. Om vrede bidden wij u, voor Armenië en Azerbeidzjan. Laat de burgers, gewone mensen, jonge mensen niet het slachtoffer worden van die machtspolitiek door grote landen en hun machthebbers. En laat alle christenen op deze wereld die de lasten dragen van vervolging, van gevaar, van wreed geweld, vreugde en kracht vinden in de Torah, in de leer, in de genade van Christus. Heer, help hen en help ons moed te houden en uit liefde te leven. Wilt u ons horen wanneer wij hier in de kerk en thuis in onze kamer aan u voorleggen wat op ons hart drukt? En in ons hart bidden wij mee met de woorden die ik uitspreek. De woorden die Jezus ons heeft geleerd. Onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We luisteren naar het slotlied en dat is lied 871.
Thank you.
Gekomen tot het slot van onze dienst wil ik u een goede week wensen. Een week waarin we moed houden en waarin we hopelijk ook elkaar weer weten vast te houden. Ook u thuis wens ik u een gezegende week toe. Ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.
Amen.
Nog vragen om vanaf de achterste banken naar buiten te gaan en daarbij Edo Jans instructie te volgen. Een fijne zondag.